7 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Facebook heeft de afgelopen jaren wachtwoorden van honderden miljoenen gebruikers slecht beveiligd opgeslagen. Dat meldt een gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksjournalist. Hij heeft ontdekt dat wachtwoorden van gebruikers jarenlang intern door medewerkers te zien waren. Dat kwam doordat de gegevens niet versleuteld waren opgeslagen. Facebook bevestigt het incident, maar zegt niks over het aantal getroffen gebruikers. De politie en marechaussee hebben vorig jaar veel meer mensen aangehouden die in de haven van Rotterdam een trailer, container of laadbak waren binnengeklommen. In totaal ging het om bijna 1400 aanhoudingen. In 2017 waren dat er nog geen 1000. De meeste inklimmers komen uit Albanië, schrijft burgemeester Abu Talib aan de gemeenteraad. Ze proberen het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Volgens de burgemeester waren er meer aanhoudingen omdat meer mensen illegaal naar Groot-Brittannië probeerden te reizen en ook wordt er meer gecontroleerd. Brandweermensen van het korps Amsterdam-Amsteland hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de korpsleiding. Er zou een angstcultuur heersen. Onder leiding van brandweercommandant Schaap moet het korps reorganiseren. Hij wil ook de gesloten cultuur binnen de brandweer doorbreken. Met name de manier waarop een nieuw werkrooster wordt ingevoerd valt slecht bij het personeel. Brandweercommandant Schaap heeft 2 keer aangifte gedaan van doodsbedreigingen door zijn eigen personeel. Cristiano Ronaldo kan volgende maand gewoon met Juventus meedoen tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. De Portugees moest zich bij de voetbalbond UEFA verantwoorden omdat hij in de wedstrijd tegen Atletico Madrid een doelpunt vierde door zijn handen voor zijn kruis te doen. Hij riskeerde daardoor een schorsing, maar kreeg die niet opgelegd. Hij moet wel een boete van €20.000 betalen. Het weer blijft droog. Vanavond en vannacht kans op nevel of mist. En de temperatuur daalt dan tot 1 graad of 4. Morgen begint grijs, later komt de zon erbij. En dan kan de temperatuur oplopen tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is wel haast afgelopen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord staat 4 kilometer file door de aanstaande voetbalwedstrijd in de Kuip. In het zuiden op de A58 Breda-Eindhoven is de weg nog steeds dicht tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Het komt door een ongeluk met 2 auto's. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. De andere kant op staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg een file van 12 kilometer tussen Best en Moergestel.
Uw organisatie verstuurt duizenden brieven en e-mails. Deze moeten klantgericht zijn. Maar zijn ze dat ook? Laat deze maand gratis 5 teksten beoordelen op klantgerichtheid. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven.
Ah, voorjaar. Er gaat niets boven de geur van lentewas. Wapperend in de wind onder een straalblauwe lucht. Even helemaal inzetten.
Ja, of de geur van 120 vierkante meter graszode, gemaaid tot 6 mm hoog door een hydrostatisch aangedreven gaswaaier. En de zoete geur van vers gemaaid gras.
Zo ruikt het voorjaar. Start daarom ook jouw voorjaarsproject bij Hornbach.
Lo van Eck leert uw medewerkers beter schrijven. Met training en e-learning.
Boekhouden en factureren doe je met
e-boekhouden.nl.
Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie sympathiek bezig. We konden voor een paar zegeltjes de beste pannen uitzoeken, sparen voor de mooiste serviezen en met het hele gezin voor geen geld naar het pretpark. Ja, voor klanten is er genoeg te sparen, Albert Heijn.
Maar de kippen sparen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl.
E-boekhouden.nl. Gratis voor starters.
We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. Daarom zijn we bij Leeuwendaal elke dag bezig het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Leeuwendaal, voor overheid, onderwijs en zorg.
Toen ik mijn zaak verkocht, kwam er heel wat op me af. Gelukkig blijft mijn geld aan het werk terwijl ik zelf met nieuwe plannen bezig ben. Hoe ik het doe? Met de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Die hielpen me met alles wat ik nodig had nadat ik mijn onderneming had verkocht.
De experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Voor het structureren en beheren van uw vermogen tijdens en na verkoop van uw onderneming. Ga naar abnamromeespierson.nl.
Leeuwendaal ontwikkelt en levert nu ook vers HR-talent. Leeuwendaal bruist.
leggen supersnel internet naar ieder huis.
Wij brengen mensen bij elkaar.
Wij zijn Techniek Nederland.
De vereniging van adviseurs en installateurs. Wij ontwerpen, installeren en beheren slimme techniek. Techniek Nederland. De makers van morgen.
Hallo, ik ben Coco en ik heb reuma. Samen met ruim 55.000 andere collectanten doen wij er echt alles aan om bij iedereen aan de deur te komen. Want voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma is onderzoek hard nodig. Wij geven niet op. Wat geef jij?
Reuma Nederland Collecteweek. Deze week bij jou aan de deur.
NPO Radio 1. VPRO.
Pavel uit Polen kan uitstekend uw muurtje metselen. Maar weet u ook hoe zijn leven eruit ziet?
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Zeker 2 miljoen Polen werken er in het buitenland. Ook in Nederland verdienen duizenden Polen de kost. Meestal als bouwvakker of als aardbeien- of tomatenplukker. Maar meer dan wat stereotypen, dat zij harde werkers zijn en misschien ook wel na dat werk een slokje lusten, wordt er vaak niet over ze gemeld. We hebben geen idee. Dus ja, wie zijn die Polen? En wat is er precies aan de hand in hun land, waar de katholieke kerk een steeds grotere greep op de samenleving krijgt en vele trouw zweren aan de Poolse vlag? Aan de vooravond van een nieuwe reisserie van de VPRO proberen we op die vraag het komende half uur alvast een eerste antwoord te vinden. In Bureau Buitenland. Maar eerst Venezuela. President Nicolas Maduro heeft een belangrijke medewerker opgepakt van zijn politieke opponent Juan Guaido. U weet wel, die andere Venezolaanse president die sinds januari van dit jaar onder andere ook door de Verenigde Staten wordt erkend. Tot nu toe durfde Maduro mensen van die concurrerende interimregering niet op te pakken. Maar nu dus wel. Collega en Venezuela-kenner Edwin Koopman, goedenavond.
Goedenavond, Erik.
Ja, wie is deze man precies die is opgepakt?
Ja, het gaat om Roberto Marrero. Hij is een vooraanstaand parlementslid van dezelfde partij als die Guaido die je net noemde. Maar bovendien is hij de allerbelangrijkste man van zijn team. Hij is de kabinetschef, zijn rechterhand, die dus gewoon het dichtst bij hem staat. Nou, die man is om 2 uur midden in de nacht dus opgepakt. Zijn huis is totaal overhoop gehaald. Voor hij werd afgevoerd heeft hij nog even kunnen roepen dat er in zijn huis 2 geweren en een granaat zijn neergelegd. Die dan zogenaamd in zijn huis zijn gevonden. Dat is dan misschien om hem aan te klagen. En vervolgens is hij meegenomen en daarna heeft niemand meer iets van hem gehoord. Niemand weet waar hij zit.
En is er officieel iets gezegd over wat hij heeft misdaan volgens de autoriteit?
Nee, er is totaal nog geen enkele officiële verklaring losgekomen over dit gebeuren.
Het is wel een nieuwe ontwikkeling, hè, in de zaak Venezuela, als je het zo mag noemen. Moeten nu andere stafleden van Guaido, of misschien zelfs Guaido zelf, vrezen voor arrestatie?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, wat is wel opmerkelijk, de buurman van deze Marrero, Sergio Vergara, ook een parlementslid van dezelfde partij, is ook bezocht door de politie. Op hetzelfde moment, huiszoeking, alles overhoop gehaald, maar hij is niet meegenomen. Dus het ging echt wel om Marrero, om de rechterhand van Guaido. Wat het lijkt te zijn, is dat inderdaad ze Guaido nog niet durven oppakken. En dat heeft alles te maken met zijn internationale bondgenoten, in Europa, de Europese Unie, maar ook de Amerikanen. Die hebben gewaarschuwd, zorg dat Guaido niks overkomt, Maduro, want daar gaan er erge dingen gebeuren. Nou, dat durft hij kennelijk nog niet. Wat ze nu gedaan hebben is iemand die heel belangrijk is uit zijn omgeving weghalen en toch maar kijken wat de reacties zijn.
En wat wil Maduro hiermee bereiken, denk je? Wat zegt hij er zelf van, trouwens? Heeft hij er iets over gezegd?
Nee, totaal niet. Op zijn Twitter-account verschijnen gewoon nog filmpjes over een of andere farmaceutische fabriek die hij bezocht heeft. En totaal niks. Het is natuurlijk wel duidelijk. Kijk, hij wil van Guaido af. Guaido heeft zich president verklaard, heb je al gezegd. Nou, hij gaat het land in, hij gaat het land uit. Doet totaal wat hij zin in heeft. En Maduro, die staat voor aap. Dus hij wil van hem af. En hij probeert nu een moment te zoeken om misschien hem zelf ook wel op te pakken. Maar nogmaals, dat heeft hij er kennelijk nog niet aangedurfd.
Lijkt me wel linkersoep trouwens, voor Maduro althans, om dit te gaan doen. Vooral ook gezien de steun die de Verenigde Staten aan Guaido hebben uitgesproken. Wat zeggen de Verenigde Staten? Is daar al uit die hoek al gereageerd?
Bolton die heeft een opmerking over gemaakt. Hij zegt, ze hebben een grote fout gemaakt, opnieuw een grote fout gemaakt. En deze actie zal niet onbeantwoord blijven. ik denk dat deze reactie belangrijk is. Welke kant het nu hiermee opgaat, ja, dat hangt echt af van de reactie in de buitenwereld. En mijn indruk is dat hoe meer lawaai er is, ja, hoe beter het eigenlijk is voor de oppositie. En als er geen lawaai is, dan is straks Guaido aan de beurt.
Ja. Even voor de duidelijkheid, Bolton, dat is de veiligheidsadviseur van president Trump. Ja. Ja, en volgens mij heeft Pompeo ook al iets gezegd in die woorden. Ja, wat kun je zeggen? Er zijn ook geruchten situatie, mensen die zeggen, ja, die positie van Maduro die is gewoon eigenlijk verzwakt. Zijn er signalen van een verzwakt regime? Dit duidt daar niet op, zou je zeggen.
Nee, nou ja, Guaido heeft het ook gezegd. Hè. Guaido die zegt, dit is gewoon een teken dat Maduro, dat de regering van Maduro verzwakt is. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel meevalt. Dat we zeggen, economisch is het natuurlijk een totale ramp, staan ze met hun rug tegen de muur, dankzij ook die sancties. Maar politiek zie ik niet dat het regime verzwakt is. De militairen steunen het regime nog. Ze hebben de touwtjes nog wel goed in handen. Een ander verhaal is Maduro zelf. Het zou kunnen dat zijn positie intern inderdaad aan het wankelen is. Hij had natuurlijk nooit de positie van zijn voorganger, van Chavez, die echt veel charisma had. En als ik ben in die wijken geweest, de laatste reis vorige maand in Venezuela, waar de aanhang van de revolutie van Maduro dus woont. En ja, daar hoor je dus ook dat Maduro is gewoon niet de man die zij steunen. Het gaat om de revolutie, maar niet om Maduro. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Het is echt koffiedik kijken. We weten niet wat er achter de schermen gebeurt. We zien wel ook andere hoge personen in het regime, de tweede man van de revolutie, zich toch wel meer profileren dan anders, dan voorheen. Dus het zou kunnen dat er achter de schermen iets aan het bewegen is. Maar ja, dat is eigenlijk alles wat ik op dit moment van kan zeggen.
Nou, gelukkig hebben we jou om het allemaal goed in de gaten te houden. Heel veel dank, Edwin Koopman.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, dit is geen voetbalwedstrijd, maar zo vierden duizenden jonge Polen vorig jaar het 100-jarig bestaan van het land. Met nationalistische leuzen, vlaggezwaai en ook een groeiende afkeer van de Europese Unie. De Nederlands-Poolse journaliste Dora van Duivenbode was daarbij. Sterker, ze trok een jaar lang door het land van haar moeder. Op zoek naar een antwoord op de vraag, wat is er in Polen toch aan de hand? Vanaf eind deze maand is er bij de VPRO haar reisserie Moja Polska, Mijn Polen, te zien. En ze zit nu hier in de studio. Welkom, Dora.
Dankjewel, Erik.
Ja, Polen, dat is misschien niet meteen een land waarvan je als televisiekijker zou zeggen, ah, lekker, een reisserie over Polen. Daar heb ik al jaren naar uitgekeken. Maar waarom toch is het voor jou belangrijk dat die serie over Polen op de Nederlandse televisie te zien is?
Nou, ik mag hopen dat de Nederlander die ziet hoe het misgaat in Polen dus wel denkt, ah, Polen, daar heb ik wel naar uitgekeken, want ik begrijp er helemaal niks van. Want ik weet er niks van. Polen is een beetje een blinde vlek. Dus mm-hmm. Daarom is het wel belangrijk dat de Nederlander iets meer weet van zijn bondgenoot in het oosten.
Wat moeten wij weten over Polen?
We moeten weten dat wat er nu speelt, wat er nu aan de hand is. We hoorden net die jongeren in Warschau tijdens de onafhankelijkheidsdag. En wij zaten toen in het Hof van de Leeuw. We waren toen met een extreemrechtse groep mee, jongeren. Dus dat was eng eigenlijk. Eng om hun leuzen te horen en hoe zij naar de EU kijken. En ik werd daar wel een beetje pessimistisch van. En kreeg weinig geloof in een positieve uitkomst met Europa. Maar het is wel belangrijk dat we het weten. Het is wel belangrijk dat we weten wat er gaande is. En hoe mensen naar de samenwerking met Europa kijken. Hoe ze naar zichzelf kijken als natiestaat. En dat het zoveel conservatiever is geworden.
Je bent zelf half Pools, zei ik al. Je bent een dochter van een Nederlandse vader en een Poolse moeder. En je vertelt ook in de eerste uitzending dat het een persoonlijke zoektocht is eigenlijk, hè, naar wat er gaande is in Polen. Je zegt letterlijk, ik wil weten wat er gebeurt. Maar kende je Polen dan zelf nog niet zo goed?
Ik kende Polen van het land van mijn familie in het zuiden, van het buitenhuis, van mijn grootouders, van mijn grootvader die bijen had in de tuin en eindeloze avonden buiten met z'n allen. En een hele conservatieve grootmoeder had ik, heel katholiek. Maar doordat wij in Nederland zaten en doordat haar zoon redelijk progressief is, toch een redelijk progressief eilandje. Dus ik kende alleen dat. En als je familie in het buitenland hebt, je moet altijd naar die familie in het buitenland. Als wij naar dat stukje, dus als wij ergens anders heen gingen, dat kon mijn oma, die vond dat echt verschrikkelijk. We zijn wel eens een keer, wilde mijn moeder naar Spanje, nou geen sprake van. We moesten naar dat ene huis bij Oświęcim. Dus de rest van Polen, ik was wel natuurlijk op verschillende plekken geweest, maar ja, dat kende ik veel minder goed.
Je kende een klein deel.
Ik kende een klein deel, dus ik dacht ook dat het steeds liberaler zou worden en steeds meer zou lijken op Nederland, omdat ik mijn familie zag veranderen en hun mentaliteit zag veranderen. En toen ineens keerde het radicaal om.
De serie begint met de verkoop van het familiehuis. Het familiehuis van jouw moeder, van je grootouders. Daar heb je, zoals je ook zegt, ben je jarenlang de hele tijd naar teruggegaan met je moeder en je broer. En die verkoop die maakt het verhaal ook meteen persoonlijk en ook, vond ik, best wel emotioneel. Laten we even luisteren naar een fragment.
No nie chcę płacić, ale to oczywiście są różne powody, dlaczego to jest trudne i staram się zawsze przyjść, ale no też wiem, że to nie zawsze też tak łatwe, bo...
Ja, dit zijn jouw tranen die we horen.
Ja, en ik zeg ook, ik wil niet huilen, maar ja, dat doe ik wel, dat hoor je.
Je zit bij je tante en je oom, hè?
Ja.
Wat is daar aan de hand precies?
Ja, we hadden overdag hebben we gefilmd met mijn oom in zijn bedrijf. Hij heeft een groot bedrijf, wat dus in de laatste jaren steeds groter is geworden. Dus zij hebben echt de voordelen van die open markt gezien en gebruik van gemaakt. Mm-hmm. En s'avonds gingen we bij hen eten. En de bedoeling was dat ik gewoon een gesprek zou hebben over migratie en wat dat doet voor familie en hoe families uit elkaar worden getrokken.
Want jouw oom heeft in Nederland ook gewerkt, hè?
Ja, hij heeft in Nederland gewerkt toen hij 18 was. Toen ging hij liftend naar Nederland. Hij had kernfysica gestudeerd, ging naar Nederland liften en tomaten plukken, muurtjes stuken, alles wat Polen nu ook doen. Mm-hmm. Hij verdiende echt $1,000 per maand volgens mij. En dat was 50 keer zoveel als dat hij in Polen verdiende. Dus hij kon behoorlijk sparen. En dus met dat geld terug naar Polen. En dus een enorm bedrijf en een goed leven voor zichzelf bouwen. Zij zijn altijd daar gebleven in Polen. Omdat ze vonden, we moeten het land opbouwen. Als iedereen vertrekt, dan zakt het helemaal in elkaar. Maar voor ons was het best wel ingewikkeld. Want ja, je gaat telkens daar naar je familie. Maar die laat je dan ook weer achter. Want jij gaat weer naar Nederland. Dus het was altijd, vooral voor mijn grootmoeder, gewoon pijnlijk. Mm-hmm. En vooral nu was het voor mij pijnlijk, omdat mijn moeder natuurlijk is overleden en dat huis...
Zij is overleden in 2010, hè?
Ja, ja. Ja, en we dat huis nu moesten verkopen afgelopen jaar. En dus verandert die band met Polen ook. Want natuurlijk,
voor jou, ja.
Voor mij, ja. Want ik moest altijd naar dat huis. Ik moest naar mijn grootmoeder. Maar dat is met je oom en tante en nichtjes toch weer anders. Want zij zijn nooit hier in Nederland. Ik ben altijd degene die daar weggaat en die terugkomt.
En dat besefte je toen of zo?
Ja, dat besefte ik. En dat ik dus heel veel achterliet en een gedeelte van mijn moeder daar achterliet. En dat is toch wel pijnlijk, want ja. Je moet weer verder. En dat is het leven nou eenmaal, je moet verder.
Mij viel iets op, namelijk hoe jouw tante reageerde op jouw tranen. Ze sprak wel ja, lieve woorden, hè, we zullen aan je blijven denken en zo. Maar ze zei ook, niet huilen. Het leek net alsof ze zei, ja, doe me dit niet aan. Ik wil hier niet mee geconfronteerd worden of zo. Hoe voelde jij dat?
Ja, zij is heel lief. Dus zij zal ze niet zeggen, niet huilen, omdat ik het ongemakkelijk vind. Maar het is wel typisch Pools om niet die emoties te laten zien. Dus op dat moment, zij konden daar ook niks mee met mijn emoties. Mm-hmm. En, dus je staat daar ook redelijk alleen in. Ik kan het overlijden van mijn moeder kan ik ook niet met hen bespreken. Want dat vinden ze ook ingewikkeld. En iemand is dood, dus waarom zou je het over hebben? En ja, dat zijn pijnlijke onderwerpen, gaan mensen toch vaak liever uit de weg.
Maar hoe was dat dan om die serie te maken? Kon je Polen wel zover krijgen om
hun hart op de tong te leggen? Dat was best moeilijk. Ook om onze researcher Michiel Driebergen, die heeft heel veel research in Polen, maar ook in Oekraïne gedaan. En hij zei, Oekraïne is iedereen zo open en theater. En mensen doen meteen mee. En in Polen zijn mensen heel huiverig. En je moet echt heel erg je best doen om door die eerste brug daar doorheen te komen. Hij heeft mensen uiteindelijk weten te strikken voor de serie door daar nog met een blok kaas naartoe te gaan en eindeloos weer terug te gaan en met die te spreken, die te overhalen. Omdat mensen in eerste instantie gewoon niet willen. Mensen hebben daar geen zin in. Dus je moet echt een drempel over. En dat ik dan vervolgens met hen kan praten in het Pools, dat scheelt natuurlijk alles eigenlijk.
Ja, want jij spreekt prachtig Pools. Hè? Tenminste, ja, voor mij klonk het echt geweldig.
Ja, dank Erik. Ja, als Polen-kenner, Poolse taalkenner van jou, enorm compliment.
Ja, nee, is het niet zo?
Nou, je hoort, Polen horen ongetwijfeld, ja, die horen natuurlijk dat ik uit Nederland kom, ja, niet uit Polen kom. En ik hoor zelf ook mijn grammaticale foutjes, want die grammatica is een ramp voor mij. Ja. Super moeilijk.
Ja.
En wij spraken thuis geen Pools, omdat mijn moeder die wilde dus echt op Nederland focussen.
Nou, het klinkt voor mij in ieder geval geweldig. En volgens mij, zo te zien, verstonden ze je ook.
Ja.
Waar je natuurlijk niet aan ontkomt als je een serie over het huidige Polen maakt, is het nationalisme en het conservatisme. Je gaat mee met de jongeren, je vertelde het al, hè, naar de viering van het 100-jarig bestaan van Polen. En dan wordt er luidkeels geschreeuwd, God, eer en vaderland. En dan hoor ik jou fluisteren op een gegeven moment, dit is niet het Polen zoals ik het ken, met zoemende bijtjes en groene tuinen en lieve oma's. Ben je geschrokken?
Ik ben wel geschrokken, ja. En aan de ene kant denk je dan van, nou, dat is ook een beetje naïef dat je daarvan schrikt, want je weet al dat het gaande is. Maar als je er middenin staat, is het toch wel even wat anders. En ik ben er vooral ook van geschrokken dat het bij een generatie is die na of net voor de val van de muur is geboren. Dus die het communisme niet heeft meegemaakt en dus ook niet wist hoe het er toen aan toe was. Dus eigenlijk alleen het vrije Polen heeft meegemaakt en het Polen dat bij de EU kwam. Dus daar schrok ik wel van. Tegelijkertijd, ik ben er heel erg over na en denk continu van, ja, wat betekent het nou en hoe kunnen we daar nou mee verder? Want ja, nationalisme, het gaat ook niet minder worden, denk ik. En dat zie je natuurlijk overal in Europa, ook in Nederland. Het gaat niet minder worden. Dus hoe kan je dat nationalisme verenigen met Europa? En want zij willen echt niet allemaal afstand nemen van de Europese Unie. Alleen is hun visie van wat de Europese Unie is en die van mij of ons wel een tikkeltje anders.
Maar en heb je daar een antwoord op gekregen? Hoe dat te verenigen is?
Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Nee, ik ben daar nu. Dat is ook iets meer dat ik daar, terwijl we teruggekomen zijn, over na aan het denken ben hoe dat samen zou kunnen gaan.
Ja.
Want daar leek het heel erg alsof dat totaal niet mogelijk zou zijn.
Over dat nationalisme en conservatisme. Je komt ook thuis bij een burgemeester van de rechtsconservatieve regeringspartij, hè, PiS. Dat staat voor recht en rechtvaardigheid.
Ja.
Hè? Ja. En daar zit dan de hele familie aan tafel bij een diner of een lunch. Jullie gaan in ieder geval eten. En dan vraag je op een gegeven moment of er onderling ook over politiek wordt gediscussieerd. Laten we even luisteren.
Bo u nas w rodzinie to jest tak, na przykład, że starsi głosują raczej na Prawo i Sprawiedliwość, ale młodsi głosują na, raczej na Ruch Narodowy albo na jakieś takie partie antysystemowe po prostu.
Mm-hmm. No, ja też utożsamiam się z poglądami prawicowymi.
Ja, kijk, ik had de ondertiteling er natuurlijk bij, dus ik weet wat hier wordt gezegd. En ik vroeg me af toen ik het zag, zou Doren net zo verbaasd zijn als ik toen ik het hoorde, toen ik het zag? Moet jij even vertellen wat we net hebben gehoord?
We waren dus bij de burgemeester, een enorm aardig man van PiS, wat wij al vinden, want dat is redelijk rechts, populistisch.
Ja.
En wij zaten met z'n allen aan tafel. En een van de dochters die zei op een gegeven moment van, ja, je weet hoe dat gaat onderling in families. De jeugd is wat de jeugd die stemt anders, heeft andere politieke opvattingen dan de oudere generatie. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Hè, ik ben ook progressiever dan mijn ouders. En
GroenLinks van Polen.
Ja, ja, de hoop van Polen. Het komt goed. Maar dat was dus totaal omgekeerd. Zij vonden PiS een soort gematigde middenpartij die niet voor hun belangen genoeg opkomt. En zij zijn nog veel rechtser dan hun vader. Dus daar schrok ik wel behoorlijk van, ja.
En hoe verklaar je dat?
Ja, ik denk dat dus deze nieuwe generatie is opgegroeid in, dus na de val van de muur, en die heeft een ander bewustwordingsproces meegemaakt. En die vader, die heeft nog heel erg, die weet hoe het vroeger was, hoe het communisme was. En die heeft toch ook wel eens nog een beetje, die wil lijken ook op West-Europa. Dat had je vroeger in ieder geval. Polen werd continu vergeleken van, het moet worden zoals West-Europa. En die jonge generatie die neemt daar helemaal afstand van. Die zegt, ja, we zijn nog goed genoeg van onszelf. Wij hoeven ons met niemand te vergelijken. Want wij verliezen eigenlijk nu conservatieve katholieke waarden en een christelijk Europa. En wat jullie in West-Europa doen, dat hele multiculti-verhaal, dat is de teleurgang van Europa.
Daar zien ze niets in?
Nee, daar zien zij helemaal niks in. Daar kunnen zij helemaal niks mee. Nee. Dan zouden ze, als het er echt op aankomt, nog liever uit de Europese Unie stappen. In plaats van dat toelaten in hun Polen. Want dan is het einde zoek.
Maar worden die jongeren daar zo sterk geconfronteerd dan met andere culturen of immigranten?
Nee, totaal niet. Nee. Nee. Nou, dus, haar dus reactie was, wij hebben Oekraïense vluchtelingen. Die hebben we. Hè, die zijn wit, katholiek en mm-hmm. spreken enigszins taal. En leren snel Pools. Dus wat is dat nou? Het is ergens een wordt er natuurlijk heel erg zo onderwezen op scholen. Nu ook, sinds PiS aan de macht is. Dat nationale verhaal en dat conservatieve katholieke verhaal. En dan wordt er teruggegrepen op de oorlogen met de Osmaanse Turken, die de Polen vervolgens, waardoor Polen Europa van de islam heeft gered. Dus zo zien ze dat ook nog. Vervolgens worden ze ook gevoed in de media met dat iedere moslim 10 kinderen krijgt. En nou ja, reken maar uit, voor je het weet is je land islamitisch. En als je dat gelooft, als dat ook het bijna het enige is wat je echt bindt en wat zo lang dat land bij elkaar heeft gehouden, ook tijdens de communistische tijd, dan wil je dat natuurlijk niet kwijtraken.
Ja. Ik heerst ook afkeer echt wel hè, tegenover de Europese Unie als politiek stelsel.
Ja, als macht.
Ja. Dat laat je mooi zien, vind ik, tijdens een bezoek aan de boswachterschool. In de buurt van een enorm oerbos. Ik ben even de naam kwijt, maar goed.
Bjelowiezen. Kijk.
Zo wilde ik het ook uitspreken. De lokale bevolking mag, die is daar al jaren aan het leven in het bos. Die weet ook goed met het bos om te gaan. Maar die mogen dan ineens geen bomen meer kappen van, nou ja, bureaucraten uit Brussel. Toen dacht ik, ja, kan ik me misschien wel wat bij voorstellen dat je dan denkt, ga weg met je EU. Wat dacht jij?
Ja, daar hebben we echt met de groep ook eindeloos discussies over gehad met regisseur Britta Hosman en hoe dat dan is. Want in eerste instantie denk je telkens vanuit het Nederlandse perspectief van hè, je moet dat beschermen en je moet daar vanaf blijven. Wat zitten ze nou doen met dat oerbos, het laatste oerbos van Europa? Als je dan eenmaal bent en je hoort hun visie van ja, dit is de enige manier hoe dat bos nog een beetje in leven kan blijven. En we moeten het bos eigenlijk tegen de mens beschermen door wel te interveneren. Dus dan begrijp je dat ook wel weer. Dan vervolgens hoor je weer van een andere kant dat er enorm veel economische belangen aan zitten door die houtkap, waar zelfs de kerk ook weer in zit. Dus dan word je daar toch ook weer een beetje sceptischer van. Dus het is.
Hebben jullie ruzie gehad onderling? Met de filmploeg?
We hebben wel één keer een discussie gehad, maar die ging.
Ging over iets anders?
Nee, dat ging over iets anders. Maar nee, we hebben daar geen ruzie over gehad. Maar ja, het is een moeilijk onderwerp. Ook omdat het gaat heel erg over wat ben je dus met Europa? Wat vind je belangrijk? Hoe zorg je ervoor dat iedereen dat voelt? En je moet ook niet vergeten, in Nederland waren er natuurlijk ook ooit oerbossen en oernatuur. En nu is in Polen, ja, dat hebben we allemaal ook weggehaald.
Ja, ik dacht, is Polen niet gewoon te snel misschien wel bij de EU getrokken? Ze hebben natuurlijk lang bij het Warschau-pact gezeten. Nu functioneren ze onder de EU-vlag. Ze hebben nooit op zichzelf gestaan. Of misschien te kort. Of ik doe maar een gooi, hè?
Ja, ik denk wel dat toen in 2003 was er het referendum in Polen over het lidmaatschap bij de EU. En toen heeft volgens mij 45% voorgestemd, 13 tegen. En de rest heeft niet gestemd. Dus ook rond 40%, iets meer zelfs. Ik denk wel dat in die tijd er iets meer discussie had moeten zijn over wat die EU nou inhoudt. Wat dat gaat betekenen op het gebied van defensie, ja, rechtspraak. En volgens mij is dat toen niet gedaan. En Polen heeft de democratische traditie is nu 30 jaar. Dus je kan ook niet verwachten dat in die 30 jaar dat dezelfde mentaliteit er is als wij in Nederland hebben. Terwijl wij hier al generatie op generatie die democratische waarden leven.
Ja. Dat familiehuis waar de serie mee begint, dat heb je in de verkoop gezet.
Ja.
Is het verkocht?
Ja, het is verkocht. Weg.
En heb je dan daarmee ook definitief afscheid genomen van Polen? Of?
Nee, ik heb mezelf daarmee wel vrijheid gegeven om dus eindelijk naar andere plekken te gaan zonder me schuldig te voelen over een lekkende kraan of een tochtgat of een marter die weer in het dak leeft. Dus ik vond het niet leuk om te doen, maar soms moet je jezelf even ergens overheen duwen om verder te kunnen.
Ja, je geeft je de vrijheid om de rest van Polen te ontdekken.
Exact, ja. Ja.
Een deel, kan ik me zo voorstellen, komt voort uit het feit, nou ja, dat je met je moeder heel vaak naar Polen terugging. Zij is er nu niet meer, al een paar jaar. Ik dacht, wat zou haar moeder ervan hebben gevonden? Heb je dat zelf ook afgevraagd?
Ja, dat heb ik me wel afgevraagd. Ik denk dat ze, nou ja, dat ik dit doe, had ze natuurlijk geweldig gevonden. Maar ze had echt wel een haat-liefde relatie met Polen. Ze vond het ook, toen zij overleed, toen was die economische ontwikkeling wel al gaande, maar nog niet zo ver. En ze vond wel vond ze het wel nog echt een derde wereldland. En vond ze het heel conservatief. Dus ik denk dat hoe Polen er nu voor staat, dat ze dat wel ingewikkeld had gevonden. En dus van de haat-liefde-relatie de haatkant iets meer zou zijn opgeborreld.
Toch fijn dat haar dochter daar een jaar lang heeft
ja.
gehoord. Heel veel dank voor je komst.
Graag gedaan. Dore van Duivenbode.
En ja, de serie Moja Polska die is te zien vanaf 31 maart om 19:15 bij de VPRO op NPO 2. En dit was Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof. En daarin ontvangt Jelly Brouwer documentairemaakster Menna Laura Meijer.